Gemeente, voorafgaand enkele afkondigingen namens uw kerkenraad. Deze week beginnen de catechisaties weer op de gebruikelijke tijden. En woensdag 8 januari zal er om 19:30 een meditatie worden voorgelezen. Voor het datum geldt zo de Heer de wil en wij leven mogen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vervolgen we deze dienst om met elkaar te zingen uit Psalm 96. Het negende vers. Psalm 96, vers 9. Het juich al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. 96, vers 9. De schriftlezing kunt u vinden in de openbaring van Jezus Christus aan de apostel Johannes. Het eerste hoofdstuk, versen 1 tot en met het einde. Openbaring 1, vers 1 tot en met het einde. Vooraf plaats ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Om een aansluiting daarop te zingen uit Psalm 82, het eerste vers. Psalm 82, vers 1, naar de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, Uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Schriftlezing is u genoemd, Openbaringen 1. Laat ons dan met eerbied en diep ontzag luisteren naar het woord wat de Heere tot ons spreekt. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes, aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook een broeder ben, en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland Pat, genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, den Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen 2 snijden scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de 7 gouden kandelaar. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten.
Zoeken we samen Gods heilig aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere in de hemel, U die het begin bent en het einde, de Alfa en de Omega, deze eerste dienst op uw dag in het nieuwe jaar, waar we samen zijn gekomen om u te ontmoeten. We hebben onze plaats ingenomen. En de eerste woorden die klonken waren de woorden die we zojuist ook hebben gelezen. Waarin u als de drie-enige God uw gemeente groet, genade en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal. En Heere, dan veranderen de tijden. En het jaartal is weer veranderd. 2025. Het leek ver weg. Maar het is gekomen. En het zal ook spoedig weer geschiedenis zijn. Want niets kan hier zijn stand behouden. De eeuwen wentelen zich voort. En het gaat ergens heen. We hebben vertwijfeld ons afvragen, waar gaat het heen? En wat zal dit jaar ons brengen? Zal er oorlog zijn? Zullen we horen van geruchten van oorlogen? Zullen er ziekten uitbreken? Heere, wij weten het niet. Wel weten we dat de mens geneigd is God en zijn naaste te haten. 3 mensen neergeschoten de afgelopen weken in Rotterdam, schutter opgepakt, zonder doel lijkt het te zijn geweest, koele bloeden, eeuwigheid geworden. En dan is het in Rotterdam hier nog een eindje vandaan, ook hier in Montfoort, omgeving, zal het onrecht niet wegblijven en ook niet weg zijn. Onrust die er is in de wereld, in de Oekraïne, waarin de bittere kou jonge mannen het leven laten, die harde grond gelegd worden, gewonden worden, weggesleept. En ook op een dag als vandaag dat alles maar doorgaat. Mensen moe, geen familie zonder gewonden, zonder sterfgevallen. Waar gaat het allemaal heen? Zie. U komt. Dat woord hebt u ons gegeven. En bij dat woord mogen we vanmorgen en vanmiddag stilstaan. U komt. En geef dat ons leven zal stempelen, Heer. Van nature kijken we alleen maar naar dit aardse leven. En maken we van de buik onze God, zoals de dichter het zingt. Zijn we bezig met onze loopbaan, met een nieuwe woning, met onze kinderen, allemaal zaken die op zichzelf genomen goed zijn, maar alsof we altijd hier zullen blijven. En zo blind zijn we en zo verduisterd in ons verstand. En daarom zeggen we u ootmoedig dank, dat uw ogen opent, het verstand verlicht, en de wil neigt, ook steeds weer opnieuw, voor de dingen van de eeuwigheid, voor uw eer, voor ons heil, onze zaligheid. Heer, geef dat we deze confronterende boodschap voor degenen die niet met uw leven ter harte zullen nemen. Dat het een pijl mag zijn van uw goddelijke boog om ons neer te vellen, om ons tot overgave te bewegen. Maar ook dat het mag zijn een troost voor uw verdrukte kerk, strijd van het leven, waar het beest uit de afgrond, de macht van het kwaad, zich manifesteert buiten ons, maar ook zo vaak in ons. Die voortdurende strijd, Heer, het smalle pad, niet af te wijken in de ongerechtigheid, in de zonde, nog af te wijken in de hoogmoed en eigen gerechtigheid, maar te gaan in uw wegen. Heere, wat is dat een voortdurend oplet. Voortdurend zoeken in uw woord. Om daar onze wegen in vast te maken. Dat u een lamp zijn voor onze levensweg. Een licht op ons pad. Sterk uw kinderen, Heere. U bent nog niet gekomen. We moeten nog voort. Van kracht tot kracht. Sterk ons in de strijd. Geef dat we veel mogen zien op u. En dat uw nabijheid vaak ervaren mag worden. Wat zal dat heerlijk zijn, Heer. Wat zullen we dan ook een getuigenis zijn. Niet dat wij wat zijn, maar dat u zoveel voor ons bent. Ook naar onze omgeving. Zullen mensen het merken. Dat we een ander leven hebben, een ander doel, een andere toekomst. Heer, wij zeggen u dank dat we elkaar hier in eensgezindheid mogen ontmoeten. Dat we de psalmen mogen aanheffen over u, de grote God. En dat wij hier samen mogen bidden. En woorden van u mogen horen. En dat deze plaats iets mag uitstralen naar de omgeving. Een licht in een duistere wereld. Denk, heren, zoals we hier gekomen zijn. Zij die moeite hebben, mentaal. Heer, wilt u er nabij zijn als psychisch het leven donker kan zijn. En omstandigheden daar misschien ook geen goed aan doen. Het zonlicht weinig schijnt. En duisternis en donkerheid overal om ons heen is. Maar Heer, geeft dat het van binnen weer licht mag worden. Vooral ook als we hier zijn onder de prediking. Van het licht der wereld. Gedenk hen die niet kunnen zijn. Die ziek zijn. Behandeling ondergaan, verblijven in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen. Heer, mag het goed zijn daar waar ook uw woord klinken mag. En dat u in uw kracht hen omgeven mag. Dat er iets van u ervaren mag worden, Heer. Wat zal het groot zijn. Een blijkje van uw gunst, van uw nabijheid, van uw eeuwige zondagsliefde. Al mag dat zo wezen, Heer, ook thuis. Zij die behandelingen ondergaan, chemotherapie, bestralingen, anderszins. Het leven neemt een einde. Voortekenen. Dan mag het leven daarmee gerekt worden. Vroeg of laat is dit stervende leven voorbij. En begint het eeuwige leven. Of de eeuwige dood. Heer, we bidden voor het werk van evangelisatie. Als we langs de deuren gegaan zullen worden komende zaterdag. Als de kerk open mag zijn, wilt u het zegenen, Heer. En dat we daarvan leren hoe gewichtig onze boodschap is, hoe belangrijk. En dat anderen dat ook mogen meebeleiden. We bidden voor de wakers bij abortusklinieken. Als verleden jaar ook een aantal keren de waker is opgepakt. Heer, waar de gedachte politie dichterbij lijkt te komen, de politie die zelfs de gedachten controleert of wij bidden of niet. Zegen hen, Heren, en geef dat het leven bewaard mag worden. Dat prille leven in de moederschoot. Heren, zo vragen we u dit alles. Maar bovenal vragen we u om een geestelijke zegen. Dat u met uw Heilige Geest het gewicht laat ervaren van uw woord. Op de preekstoel en daaronder. De twee wegen kondigd mogen worden in die ene naam. En dat wij zo mogen leren onze ellende, hoe wij daarvan verlost worden en hoe God daarvoor dankbaar te zijn. Heer, dat vragen we u alles uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven. De eerste collecte is voor de diaconie. Het tweede voor de kerkvoogdij en het derde voor het gebouwenfonds. En bij de uitgang is er een extra collecte voor de kerkvoogdij met bestemming aflossing schulden eigen gebouwen. De Heer zegene u en uw gaven. Wij gaan met elkaar zingen. Uit Psalm 100, vers 1, 3 en 4. Psalm 100, vers 1. Juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap. Geef hem eer. Het derde. gaat tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. En het vierde, want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. 100 vers 1, 3 en 4. De tekst voor de prediking kunt u vinden in Openbaring 1, het zevende vers. Openbaring 1, vers 7. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja. Amen. Zie, hij komt. Dat is het thema van de prediking. Zie, hij komt. Twee gedachten. Allereerst, hij komt. En ten tweede, zie. Zie, hij komt. Hij komt. En zie. Komt er dit jaar oorlog in ons land? Volgens de NAVO-baas, onze voormalige premier Rutte, moeten wij ons geestelijk voorbereiden op oorlog. Zo zei hij een aantal weken geleden. Een hele uitspraak. Het lijkt voor mij wel erg ver weg, oorlog. Ik heb het nooit meegemaakt. Mijn ouders hebben het nooit meegemaakt. Er is al 80 jaar vrede in Nederland. Dat is een hele lange tijd. In de wereldgeschiedenis en in onze vaderlandsgeschiedenis is het eigenlijk nooit zo lang vrede geweest. En als je wel eens wat luistert over politiek en over oorlog, over Oekraïne, nog over Israël, dan kun je daar ook al uit leren dat zo'n situatie zich ook wel heel snel kan ontwikkelen en kan ontstaan. Oorlog. In ieder geval heeft dat wel heel veel impact als dat zo zou zijn. Als daar oorlog zou ontstaan, wat zou ons leven dan anders worden, denk ik. Als je hoort over Israël en Joden spreekt, hoe zij moeten schuilen in schuilkelders. En hoe ze altijd alert zijn op gevaar. Dan zit dat helemaal in het systeem waar ze op naartoe gaan. Altijd weten ze waar schuilkelders zijn en hoe ze binnen 20 seconden in zo'n kelder zullen moeten kunnen komen. Of anders plat op de weg moeten gaan liggen. Er is wat. Een impact heeft een oorlog. Voorbereidingen, een noodrantsoen moest worden aangelegd. Ik hoorde daarover dat mensen noodrantsoenen aanlegden. En ik weet nog wel van vroeger, zeg maar, grootouders die allemaal potten hak hadden staan. Of ingeblikte conserven. Om voor het geval dat er oorlog zou ontstaan. Waarbij je dan als kind dacht, ja, maar er is hier toch geen oorlog. In ieder geval, oorlog heeft grote impact, maar we weten niet of dat komt. En als je het mij vraagt, ik ben geen profeet, maar dan zou ik zeggen, ik zie dat niet 1, 2, 3 komen in ons land. Maar je weet het niet. Eén ding weten we wel. Hij komt. Zie, hij komt. Dit jaar, ook dat weet ik niet. Misschien voor sommigen van ons wel. Als wij sterven en God ontmoeten, dan zijn we in de eeuwigheid. En dan is hij daar. Maar of hij wederkomt, er staan nog wel beloften te vervullen. Maar God kan ze in een ogenblik vervullen. Zie, hij komt, dat is in ieder geval een boodschap. Die oorlog dan misschien niet, maar dat hij komt, dat moet ons leven wel beheersen. Dat moet ons leven wel stempelen. Dat moet wel boven je leven staan. Dat je bewust bent. Jezus komt eraan. Want hij is hier aan het woord. Over hem gaat het. Zie, hij komt. Er staat niet. Hij kan komen. We weten het nog niet. Zoals wij afspraken maken. Nou, misschien komt hij of zij. Half toegezegd, we weten het niet, het hangt van heel veel factoren af. Of het weer een beetje gaat en of de gezondheid daar is enzovoort. Staat hier niet, staat niet hij kan komen. Ook niet hij wil komen. Maar hij wordt tegengehouden door machten en krachten die dat weerhouden. Hij wil het wel, maar hij kan het niet. Beslist niet. Hij komt. Wat me vooral trof, dat er niet staat dat hij zal komen. Zie, hij zal komen. Het is toekomst. Maar op een dag, ver weg, het duurt nog heel lang, dan zal hij ooit een keer komen. Nee, hij komt. Letterlijk staat er, hij is aan het komen. Hij is komende. En dat houdt niemand tegen. Hij komt op zijn moment en hij is nu al aan het komen. Zijn voetstappen horen wij, als we daar oren en een hart voor gekregen hebben. Het leven gaat ergens heen. Het leven gaat naar die grote dag toe. Heel deze wereld is daar naartoe onderweg. En dat stempelt een christen. Een christen heeft hoop. Hij heeft verwachting. Want hij komt. Wij kijken niet naar die drie mensen die daar neergeschoten zijn in Rotterdam. Of grijpt dat je aan? Het onrecht wat daar plaatsvindt. Of in Duitsland, die aanslag. Wat zal er dit jaar komen en hoe dichtbij zal het komen? Maar we hebben altijd goede moed, zegt de apostel. Altijd goede moed. Een christen, een ware christen, heeft altijd perspectief en hoop. Ziet er niet altijd en ervaart er niet altijd. Maar hij komt. Zie, hij komt eraan. Jongens en meisjes, gemeente. Een oude man is op een eiland nauwelijks bewoond. Geen luxe verzorgingstehuis. Geen eten dat bij hem bezorgd wordt. Geen hulpmiddelen die hem van dienst kunnen zijn voor zijn oren of ogen. Hij is daar verlaten. Een oude man. Een jaar of 90. Stokoud. Zeker in die tijd. Maar ook vandaag. Stokoud. Als je naar zijn handen kijkt. Kinderen, dan zijn er rimpels op die handen. Zijn gezicht tekent zijn leeftijd. En hij is verbannen. Omwille van het getuigenis van Jezus Christus. Omdat hij heeft verteld over de Heer Jezus. De mensen moesten dat niet horen. De overheid niet. Of wie ook op hem tegen was. Ze hebben hem in ieder geval gedeporteerd. Vanuit Efeze waarschijnlijk naar een eiland Patmos. In de Egeïsche Zee. Daar bij Griekenland. En daar is hij omwille van het getuigenis van Christus. En oude mensen kunnen soms heel mooi vertellen. Ik vond het altijd wel interessant. Als je dan bij opa was of oma. Als ze wat vertelden over vroeger. Over de omgeving. Op hoe dat ging destijds, voor de dagelijkse dingen, hoe het was in de kerk enzovoort. Nou, deze man kan ook heel mooi vertellen, indrukwekkend vertellen, over wat hij gezien heeft, wat hij getast heeft met zijn handen, wat hij ervaren heeft van het woord des levens, dat heeft hij verkondigd, schrijft hij. Hoe hij die mand rondbracht met al dat brood erin. 5000 mensen zaten daar. En steeds ging hij weer met de lege mand naar de Heer Jezus en werd er nieuw brood ingedaan. En je proeft het bijna als je het hoort, als je hem hoort spreken over die wonderen. Hij was nog maar een jonge man toen de Heer Jezus hem geroepen had. Bij de netten vandaan. Hij moest Jezus gaan volgen. En zijn leven was veranderd. Helemaal veranderd. Zeker een dag was er een man naar beneden gestormd van de bergen af. Ze waren net aan de overkant. In het land van Gadara. Bezeten. De duivel. Maar iedereen terugdeinsde. Deed de Heer Jezus een stap naar voren. En die man viel daar als dood aan zijn voeten. En de duivel werd uit hem gedreven. En evenwijdig op gingen de zwijnen. De afgrond in. Het water in. En ze tuimelden daar naar beneden en verdronken. Johannes heeft het gezien, gehoord, getast. En toen mocht hij volgen. Van afstand heeft hij die troeve plechtigheid gezien voor hemzelf op dat moment. Jezus hing aan het kruis. En al zijn bekenden stonden van verre en Johannes. Hij kon nog net horen wat Jezus zei. Zie uw moeder. Zorg voor mijn moeder, Maria. Hij heeft gehoord hoe Jezus uitriep. Het is volbracht. En toen waren er een aantal bange dagen geweest. Van hoop, van wanhoop, van vragen. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Had een andere discipel gezegd. Maar Jezus verrees. In het graf had hij gezien. Hij ziet die doeken liggen. En ik geef hem maar door wat hij heeft opgeschreven in het evangelie. Hij zag het. En hij geloofde. De dood is overwonnen. Jezus, de Heere, hij leeft. En toen Jezus, de Heere, naar de hemel was gegaan, bleven ze over en moesten ze zelf voorop gaan. En ik zeg het maar zo, de klappen vangen van het Sanhedrin. Samen met Petrus al gelijk aan het begin. Maar ook later heeft hij met zijn discipelen, met de andere apostelen, de een na de ander zien overlijden, zien gedood worden. En zoals de ongewijde geschiedenis het beschrijft, alleen Johannes is een natuurlijke dood gestorven. De anderen zijn ondersteboven gekruisigd, met het zwaard omgebracht. En hij zit hier op een eiland. En al die dingen zullen voor zijn geest zijn geweest. En nu kunnen we denken, wat is dat toch tragische? Als je wereldse maatstaven hebt, dan zou je zeggen, wat een arme man. Geen mens om hem heen of weinig. En zo'n lang leven gehad. En zoveel geleden. Maar vergis u niet. Hij is intens gelukkig. Hij heeft een diep verlangen. Om bij de Heere te zijn. Wanneer komt die dag. Dat ik bij u zal wezen. De strijd voorbij is. Daar ligt het leven. Ik begin te sterven. Het leven is niet anders dan een gestadige dood. Maar dan mag ik getroost om uwentwil verlaten. En straks zonder verschrikken voor uw rechterstoel verschijnen. Deze man is intens gelukkig. Hij mag straks de hemel binnengaan. Als wij een hoge leeftijd hebben bereikt. Misschien met allerlei gemakken en toch. Ach, het is een strijd het leven. Maar kennen we deze vrede? Hij weet in wie hij geloofd heeft. Hij verzekert dat deze Jezus hem zal brengen in zijn heerlijkheid. En daar struint die oude man daar op het strand van Patmos. Kan me zo voorstellen. En hij kijkt over die zee, die onrustige baren. Als een beeld van het gewoel van deze wereld. Van de zonde, van de kwade macht. En dan boven die zee uit gaat de hemel open. En dan komt iemand naar hem toe. En hij kent diegene, dat is diegene die doorstoken is. Degene die gekruisigd is. Dat is de Heere. Zie. Hij komt. Hij heeft een visioen, een vervoering. Hij is in de geest op de dag van de Heere. En hij ziet het einde van de tijden. Hij ziet die grote en doorluchtige dag. Dat de Heere zal oordelen de levenden en de doden. En dat is een boodschap van vreugde voor hem. En niet alleen voor hem, maar ook voor de 7 gemeenten die in Klein-Azië zijn. Die te maken hebben met vervolging. Het is niet eenvoudig om christen te zijn in die tijd. In welke tijd wel? De duivel gaat altijd rond. En vervolgingen nemen dan deze en dan die gedaante aan. Maar in die tijd heel concreet. Fysieke vervolging die bij vlagen hevig waren. Hij zit niet voor niets op dat eiland. Om het getuigenis van Jezus Christus. En die andere apostelen zijn niet voor niets omgebracht. Verdrukking. Een tiental jaar later schrijft Ignatius, dat is een opvolger van de apostelen, zeg maar de tweede generatie, de apostolische vaders noemen we hen, schrijft hij ook brieven. En in een van die brieven, daar vertelt hij over zijn reis naar Rome. Hij is gevangen genomen om de een of andere reden in Antiochië, in Syrië. En hij maakt een reis naar Rome. En dan schrijft hij aan de Romeinen, een brief aan de gemeente van Rome, dat ze hem niet moeten proberen vrij te kopen. Kon in die tijd, je kon losgeld geven en dan werd zo'n dienaar van Christus vrijgekocht. Hij zegt tegen hen, wilt u niet zo vriendelijk zijn om mij vrij te kopen? Ik ben op reis naar Rome omwille van de Heer Jezus Christus en ik hoop en ik verlang dat ik spoedig de Heere mag bereiken. Ik verlang ernaar om te gaan leven. Hier op aarde is het sterven. Ik verlang ernaar om bij de Heere te zijn. In de hemel te komen. Bij de Heer Jezus te zijn. Dat is verre het beste. En wat er dan ook met mij gebeuren zal in Rome. Hij drijft tegen de spot mee. Laat mij dan maar in vieren worden gedeeld. De gruwelijke straf van de Romeinen. 4 paarden aan je benen, aan je armen. Laat het maar gebeuren. Of versplinter mijn botten. Of laat wilde beesten mij vermalen, dan ben ik het brood van Christus. Als ik maar de Heer Jezus bereik, dan maakt het mij niet uit hoe ik aan mijn einde kom. Het gaat denk ik wel wat verder dan Paulus, die doodsverachting waarmee hij met de dood omgaat. Maar het houdt ons wel een spiegel voor. Hè? Waar verwachten wij te leven? Zien wij dit leven als het leven? Ignatius zegt dit is sterven. En ik ben bereid om te sterven en dan voor de Heere te leven. Daar verlang ik naar. Nou, wat u in ieder geval hoort, hoe christenen gemarteld konden worden. Dat was geen wensdenken of een bepaald beeld wat Ignatius dan had. Een vijandig beeld of zo. Maar dat was de praktijk. Mensen werden gekruisigd, in brand gestoken, in tuinen van keizer Nero. En hier hadden die al, 25 jaar later, in vierde gedeeld, opgegeten in arena's. Dat is de achtergrond waar tegen deze boodschap klinkt. Dat is belangrijk dat u dat begrijpt. Zie, hij komt, dat is een klaroenstoot van verlossing, van redding. De verdrukking is voorbij. Het waren maar 10 dagen. Een kleine tijd, een beperkte tijd. Christus komt tot verlossing. En daar gaat Openbaring over. Over deze woorden. Zie, hij komt. Over hoe hij komt. Over wat er gebeurt als hij komt. Als hij gaat oordelen. Als de mensen in tweeën uiteen gaan. Het kaf en het koren. De wijnpersbak van Gods toren. De eeuwigheid die aanstaande is. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Allemaal rond dat ene thema. Zie, hij komt. De waarschuwing die daarvan uitgaat. De troost die daarin ligt. Voor de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. De goddeloze dat het hem kwalijk zal vergaan. Hij komt. En dan voelt u wel aan. Dat is een tweede komst, anders dan die eerste. In die kerstdagen stonden we stil bij het kind in de kribbe. Hij komt, zo klonk het in het Oude Testament. En hij is gekomen, de eerste komst. Hoe hij daar lag in de kribbe, klein en teer en weerloos, voor wat het leek tenminste. Al waren er herders die hem aanbaden en de wijze uit het oosten dat hij de koning was. Er was geen gedaante nog heerlijkheid. Dat we dat met ons natuurlijke oog zouden zien. Maar als hij nu komt, waar het hier over gaat, dan komt hij met heerlijkheid en kracht. Met zijn duizenden engelen. Hij komt met de wolken. Maar de wolken als een symbool zijn van Gods tegenwoordigheid, van zijn heiligheid. de wolk. Hij komt op de wolken als een wagen. Dat de wolken dienen als vervoersmiddel. Maar vooral dan om te symboliseren zijn heerlijkheid en zijn macht. Of sommigen lezen het zo, hij komt met de wolken achter hem aan. Als een eerbetoon. Dat de schepping als het ware hem verheerlijkt, hem prijst. Hij komt met de wolken. Geen klein, weerloos kind. Maar een met heerlijkheid bekleed. En zo wordt hij hier getekend in Openbaring 1 vers 4 tot en met 8. De aanhef van de brief Openbaring. Want zo wordt het beschreven als een brief Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. De Heer Jezus wordt hier samen met de Vader en de Heilige Geest genoemd. De drieënige. Dan zien we zijn goddelijke status, zijn eer. Dus hij komt niet als een kind, maar in zijn verheven positie als zoon van God. Zichtbaar en openlijk voor iedereen. Deze brief begint met de groet die wij heel goed kennen. Een Bijbeltekst waarmee we de dienst beginnen. Genade en vrede. Het is wel bijzonder. Ik hoop dat het zo voor u wel eens geworden is. Je hebt je plek ingenomen. En de gemeente die zwijgt. Dominee komt binnen, ouderlingen, kerkenraad. Diaken. En het eerste wat er dan gezegd wordt met dat de dienst begint, is genade en vrede. Genade is een Grieks woord. Dat is de groet die de Grieken aan elkaar gaven. Vrede is de Hebreeuwse groet. Shalom. En in de christelijke gemeenten zijn die twee samengekomen, die bij elkaar gevoegd. En dan zit er een diepe ondertoon onder. Een genade van God. En dat wordt ons toegezegd in de christelijke gemeente. Wil je werkelijk gemeente zijn en gemeentelid zijn. En dan ontvangen we genade en vrede. Van God uit. Je hebt niks gedaan eigenlijk. Je bent hier gaan zitten. Je hebt het niet verdiend. Je hebt er niet naar gemaakt. Verre van dat. En het wordt ons aangezegd. Vanuit God. Het vraagt geloof, overgave, vertrouwen, genade en vrede. Van wie? Van hem die is en die was en die komen zal. De onveranderlijke. Die de eeuwen door dezelfde is. Die hij toen was, is hij ook nu. Die is en die was en die komen zal. De ik zal zijn die ik zijn zal. Al wentelen de eeuwen zich voort en verstrijken de jaren. God is immer dezelfde. En de zeven geesten die voor zijn troon zijn, dat is de Heilige Geest. Zeven, het getal van de volheid. Maar wellicht ook wel verbonden aan die zeven gemeenten. Dat als het ware in al die gemeenten Christus wandelt, maar ook dat de Heilige Geest in al die gemeenten is. Hoewel de Geest niet te delen is en Christus ook niet te delen is, is hij wel daar waar de gemeente is. De zeven geest, de Heilige Geest, om nodige staat. Dat hij er is en dat hij werkt. Genade, vrede van de zeven geesten en van Jezus Christus. De Zoon, de verhevene, de verheerlijkte Christus. En er worden drie beschrijvingen van hem gegeven. Die alle drie zijn hoogheid, zijn heerlijkheid beschrijven. Allereerst de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit een dode, ten tweede. En de derde, de overste van al de koningen der aarde. De getrouwe getuige. Die hier op aarde heeft getuigd. overtuigd van wie God is. Dat God geen abstract idee is. Dat God niet zich verre van deze wereld houdt en die zich nergens om zou bekommeren. Dat God iemand is die daarin rusten is en die zich niet om mijn lot bekommert. Dat kun je niet meer volhouden. Want die mij gezien heeft, zei de Heer, die heeft mijn Vader gezien. En hier, hoe hebben we de bewogenheid van Christus gezien met de scharen die geen herder had? Hoe hebben we zijn macht gezien? Dat God met deze schepping begaan is. Wie mij hoort, hoort niet mij. Maar de Vader die mij gezonden heeft. De getrouwe getuigen, zijn woorden zijn waar geweest. Wat is waarheid? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Getrouwe getuigen. Hoe getrouw zijn geweest in de verkondiging van het woord. Die twee wegen die hij heeft voorgehouden aan het Joodse volk in die dagen. Getrouw, al moest hij zijn leven daarvoor geven. Wees getrouw tot in de dood. Zoals ik het ben geweest. De getrouwe getuige. Maar ook nu. Vandaag. Dit moment. Is de Heer Jezus de getrouwe getuige aan de rechterhand van de Vader. Die pleit voor alle gelovigen. Als wij tot hem roepen, onze schuld belijden, dan is hij daar getrouw. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, lieve Heer, en hoe is het mogelijk dat u zo bewogen bent? Dat u ziet hoe uw kerk leidt, hoe ze in de zonde struikelt en vallen kan, en hoe ze met berouw tot u komt. We hebben een getrouwe getuige. Er staat mijn getuige trouw te schitteren voor elks ogen. En zo wordt hij ons voorgehouden. Zo beginnen we de diensten met de getrouwe getuigen. Wat een troost voor de verdrukte kerk, de strijdende kerk. Wij hebben een getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. Ja, eerstgeborene uit de doden. Dat is, je zou zeggen, naar de mens gesproken wel een erge grote tegenstelling. Je maakt het wel eens mee dat in een familie iemand sterft in dezelfde week. En in dezelfde week wordt er ook iemand geboren. Dan zeg je, dat is wel een wereld van verschil. Het sterfhuis en het geboortehuis en dat samen. En de Heer Jezus zijn die bij elkaar gekomen. De eerstgeborene uit de doden. Hij is de dood ingegaan. Hij is eruit geboren. Hij is geboren uit de dood. De paasmorgen. De heiland verrees. Hij stond op uit het graf. Hij heeft de dood overwonnen. Hoop. Het is niet voorbij. Het begint pas. Ignatius die schrijft het aan. Dat hij verlangt om te gaan leven. Om echt te gaan leven. Dit is al het eeuwige leven dat we u kennen. Het echte leven. Nu begin ik pas te leven. Het is een wedergeboorte. Opnieuw geboren worden. Hier op aarde. Maar straks dan in alle volkomenheid. Dat is het leven. Hier op aarde is het sterven. Hij is de eerstgeborene. De eerste. Niet de laatste. Wat betreft. In deze betekenis. Dat er velen nog geboren zullen worden uit de dood. En de overste van de koningen der aarde. Er zijn allerlei koningen. Er zijn allerlei verwachtingen van. En allerlei toezeggingen van Trump. Die zal de oorlog in Oekraïne in één dag beëindigen. Het zou mooi zijn als hem dat zou lukken. Maar als we al heel wat koningen hebben meegemaakt. Dan weet je wel, ja, daar moet je het ook niet van verwachten. Je bidt voor hen en je eert hen, allen die in hoogheid zijn gezeten. Maar dat zij de verlossing gaan brengen. De wereld is als die Egeïsche Zee. Met alle golven, alle baren. Maar hij staat erboven. Hij is de overste, de koningen van de aarde. Hij regeert. Zo vaak in nevelen gehuld, mysterieus. Als de anders gaat dan je had gedacht en had gehoopt. Maar hij is degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En deze aanduidingen die komen uit Psalm 89. Waarschijnlijk wordt daarop gezinspeeld. Want daar lezen we ook over een eerstgeborene. Mijn eerstgeboren zoon zal hem ook stellen tot die alle koningen zal regeren. Psalm 89 vers 28 onderrijmd. En ook die getrouwe getuigen, waarschijnlijk allereerst daar de maan mee bedoeld. Maar in ieder geval als een in de hemel staat hij te schitteren. En dat wordt hier toegepast op Christus. In ieder geval, we zien zijn hoogheid. Hij komt niet als een kind, maar hij komt met macht en heerlijkheid. Hij komt. En hij laat zich niet weerhouden. Het is niet of je er klaar voor bent of niet. Voor u wel heel belangrijk. Want ja, dat bepaalt alles. Maar hij komt. Ongeacht of je er klaar voor bent. Ongeacht of dat je zou zeggen, ja maar ik had er nu nog niet gedacht, verwacht. Moet eens nog dit of moet eens nog dat. Hij komt. Of je het ermee eens bent of niet. Hij komt. En dat preken we. Dat is de opdracht. Daar heeft de Heer Jezus zelf zo vaak over gesproken. Dat hij komt. Met allerlei gelijkenissen. Maar altijd is daar het moment dat het oordeel daar is. Dat de storm komt en de huizen vallen of overeind blijven. Dat de oogst komt en dat de schoven in de schuur worden verzameld of het kaf verbrand wordt. Of die 10 maagden die daar langs de weg lagen. Verwachting dat ja, de bruidegom komt en het feest is aanstaande. En ze dachten dat ze gaan vieren en ze vallen in slaap. De bruidegom komt. Als een dief in de nacht. Midden in die nacht. De bruidegom is daar. En 5 die gaan mee. Maar 5 die hebben geen olie. Ze zijn niet klaar ervoor. Ze wisten het wel. Maar ze zijn niet bereid. En hoe schokkend is het dan. Dat ze voor die dichte deur staan. In het Midden-Oosten. Eigenlijk onbestaanbaar. Dat je deur dicht was. Maar de Heer Jezus leert ons ermee. De deur is dicht. En dan is het definitief. Dan is het beginnen. Buiten te staan. Beginnen. Of eeuwig op de bruiloft. En dat we dat moeten preken. Dat heeft Petrus ons verteld. In Handelingen 10. Is hij in het huis van Cornelius. Een heiden. Die hem genodigd had om woorden van zaligheid te spreken. En Petrus eindigt dan zijn preek met deze woorden dat hij ons geboden heeft de volgende te preken. En te betuigen dat hij, Jezus, is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Dus wij moeten de volken preken. Betuigen, aanhoudend, indringend, dat Christus eraan komt om te oordelen. Als een rechter van levenden en doden. Alle mensen zullen voor die rechter verschijnen en wegdragen hetgeen zij gedaan hebben. Hij schrijft verderop, later in de brief in 1 Petrus 4 vers 5. En zij, alle mensen, zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen, de levende en de doden. Dat is een opdracht. Wij moeten preken. Als wij dit niet preken, als dat niet ergens in de prediking een plek heeft, soms meer en soms wat meer naar de achtergrond, al naar gelang de tekst, maar uiteindelijk komen we allen elke keer voor de rechterstoel van Christus en valt hier de scheiding tussen diegene die gelooft en degene die niet gelooft, die zich bekeert en die zich niet bekeert. Dat gebeurt hier, in het leven. Hoe gewichtig is je leven? Zie. Hij komt om God de eer te geven. Om vrede hier op aarde te brengen. Om die geschonden deugden van God, die in het kruis gesteld zijn, te openbaren. Dat alle eer aan God zal zijn. Hoe zal God die dag verheerlijkt worden? Zal het een heerlijke dag zijn voor de Heere zelf. En de mens gesproken. Maar dan zal hij alles zijn en in alle. Dan zal de duivel wijken en weggedaan worden in de poel van vuur en zilver. En al degene die onrecht bedrijft. Die goddeloosheid doet. Alleen degene. En al diegenen die hem hebben lief gekregen. Die mogen hem verheerlijken. Zie. Let erop. Heb je aandacht voor. Alle oog. Zal hem zien. Soms heb je een foto waar alle mensen dezelfde kant op kijken. Dan gebeurt er daar wat. Iets onverwachts, een harde klap of zo. En dan kijkt iedereen daar misschien verschrikt naartoe. Of iemand houdt een toespraak en alle mensen kijken daar naartoe. En dan is er altijd wel eentje die kijkt toch net een andere kant op. Omdat zijn kind of zoiets doet of wat ook. Maar hier zien we een plaatje. Zo gezegd, dat alle oog hem zal zien. Het is zo belangrijk en zo indrukwekkend en zo ingrijpend dat alle ogen op de hemel gericht zullen zijn. Dat de wolken open gaan en dat Christus daar op ons toekomt. Dat alle oog hem zal zien. De bezuin klinkt, de aartsengel heft de bezuin aan, de doden verrijzen. Christus verschijnt en wij zien hem met eer en heerlijkheid bekroond. Een naam boven alle naam. Geen 1000 views. Of als een goede video viraal gaat, online komt, dan heeft hij wel eens 100.000 views in een dag. Soms misschien wel eens een keer een miljoen. Maar dit is 7 miljard. Als zoveel mensen als vandaag leven, dan dat moment zullen leven. En dan zullen we ook nog uit de dood opstaan. Dus nog veel meer. Dus wat is echt belangrijk? Niet die influencer waar je naar kijkt, die je volgt. Maar dit. Alle oog zal hem zien. Toen hij naar de hemel voer, waren het 22 ogen, denk ik, die hem nastaarden. De discipelen die zagen hem opgaan. En hij werd weggenomen van hun oog, daar zij het zagen. En als hij dan terugkomt, dan zijn het niet 22 ogen, maar dan zijn het miljarden ogen. Die al zo weder zal komen, gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. En hoe staan je ogen dan? Hoe zult u dan kijken? Hoe zal jij dan kijken? Als je Jezus zal zien. Grote ogen. Van ontzetting. Is het toch waar? Ik wist het wel, maar ik wilde het nog niet. Hij laat zich niet tegenhouden door die ogen. Hij heeft nu nog geduld. En nu beweegt hij je tot overgave. Tot zaligheid. Maar als hij komt, dan komt hij. Dan is hij daar. Zullen die ogen blij zijn. De zonden zijn voorbij. De duivel is verslagen. Geen strijd meer. Verlossing, eindelijk. Heb je hier een strijd gehad? Heb je hier wel eens met tranen je knieën gebogen, gesmeekt om vergeving en genade? Ben je met jezelf bekendgemaakt, op je heup geklopt en gebeden om vergeving? Dat je God niet wilde eren, niet wilde bedoelen, maar dat het wel je verlangen werd, maar je weet niet hoe en wat. Dat hij in het gewaad van het evangelie je verschenen is. Dat hij je heeft lief gehad. En dan zal het een dag van grote vreugde zijn. Wij verlangen naar die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten. Wanneer zal het zijn? Kom, Heer Jezus, kom haastelijk. Zo eindigt Openbaring dan. Begrijp je dat? Het is wel eens je gemoed gesteld uit geweest hier in Gods huis. Wanneer komt die dag, Heer? Zie, hij komt. Ik verkondig het u. Hij komt eraan. Hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Hier in je leven. Maar ook straks op die grote dag. Het is een woord van troost. Ik moest denken in de voorbereiding aan een bezoek wat ik bracht bij een oude gemeentelid in een vorige gemeente. Hij leeft al niet meer. Hij kreeg te maken met dementie. Zijn gedachten gingen achteruit. Hij had een poosje thuis gewoond. Maar toen moest hij toch opgenomen worden. Dat viel heel moeilijk voor hem. En hij kwam daar op zijn kamer achter, op een gesloten afdeling. En dan zat hij daar bij het raam. En als predikant weet je ook niet zo goed, heeft hij een helder moment of niet. Hij zat daar en ik kwam naar binnen en hij zei, vandaag nog niet. En toen dacht ik, jongens en meisjes, wat bedoelt die man nou? Vandaag nog niet. Verwacht hij iemand? Waar gaan zijn gedachten naar uit? Het was niet altijd even helder en het klopte ook niet altijd. En ik vroeg aan hem, wat bedoelt u nu vandaag nog niet? Toen zei hij, ja, kijk maar. Kijk maar. Komt er iemand buiten aan? Ik keek rond, maar ik zag niemand. Ik kijk maar omhoog. Ik keek omhoog. En toen dacht ik van, wat bedoelt hij? Zal die... Er zijn geen wolken, zei hij. Verwacht u dan de Heer? Ja, zei hij. Wanneer komt hij me halen? Vandaag nog niet. Een heldere dag. In ieder geval, die man, die had ermee geleefd. Maar goed, dan is ook niet altijd het verlangen even sterk. Maar voor hem was op dat moment, hij verwachtte dat, hij zag er naar uit. Vandaag nog niet. Oh, dat onze levenshouding mag zijn. Niet alleen als we heel oud zijn. Zoals je jong bent, dat je in de lucht kijkt, Heer. Oh, dat het wolkendek mag opengaan. En dat u zal komen. Met zoveel geleden. En moet ik nou nog verder? In de zonde. Want ik zal dit jaar niet overeind blijven. Heer, wanneer komt u maar? U voelt wel aan, dit is een boodschap van verlossing voor Gods kinderen. De Heer Jezus wordt hier genoemd met die drie hoogheidtitels, maar ook de weldaden die hij heeft bewezen worden hier beschreven aan de gemeente. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft en gemaakt heeft tot koning en priesters. Dat het allemaal van God uit is gegaan. Johannes wist het, hij heeft mij opgezocht. Hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. En dat ik hem lief heb, dat is omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ik niet een mensje. Op hoge leeftijd gekomen ben het voorwerp van zijn goddelijke liefde. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij is er in de hemel. Maar hij heeft mij lief. Hij bewaart mij in zijn hart. Wat ben ik gelukkig. Die mij heeft lief gehad. Ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft. Ik was bezoedeld. Zoveel zonde, onreinheid. Dat ik dingen die ik zei, die ik niet had moeten zeggen, heb gedacht, die ik niet had moeten denken. Indien iemand zegt dat hij geen zonde heeft, dat is een leugenaar. In hem is de waarheid niet. Maar indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, die getrouwe getuige, die ons gewassen heeft in zijn bloed. Het zou toch te groot voor je zijn, is het niet? Dat God jou wast in het bloed van Jezus Christus. Dat de eeuwige God, de Heilige, die toch niets aan ons zou hebben, zou je zeggen. Wat moet hij toch met zo'n jongen als jij bent? Met een man, vrouw die u mag zijn. Die ons heeft lief gehad en ons gewassen heeft in zijn bloed. Al onze zonden vergeven. Die ons voortdurend wast. Dat ik voortdurend weer verontreiniging in mijn hart had. En ons gemaakt heeft tot koning en priesters. Een koning om te heersen over de zonde. Een priester om geestelijke offeranden op te offeren. Om mijn leven toe te wijden aan hem. Hij heeft me daartoe gemaakt. Ik was het niet meer. Ik ben het in het paradijs verloren. In mijn diepe val. Ik was aan God toegewijd als een priester. Maar ik heb me aan mezelf toegewijd. Ik was een koning om te heersen. En heerschappij te hebben. Over deze schepping. Maar hij heeft mij opnieuw gemaakt. Tot priesters en koningen. Dat heeft hij gedaan. Maar dat is dat heerlijke evangelie. Van het eenzijdige. Dat het uit God komt. En in ons gestalte krijgt. Die ons heeft lief gehad. En ons gewassen heeft. En ons gemaakt heeft. Zie. Strijdende kerk. Daarin de verdrukking destijds. En vandaag. Een wereld vol kwade machten. Van allerlei nieuws waar je ongelukkig van zou worden. Zie, hij komt. Om u te verheerlijken. Hij. Geen onbekende. Of wel. Kan eigenlijk niet, hè. Als je hier in de kerk hebt gezeten, kan de Heer toch geen onbekende zijn? Hoe zou het kunnen? Dat hij je elke keer geschilderd is en je kent hem niet. Maar in je hart. Dat het niet verder is gekomen dan je verstand en geen invloed heeft gehad op je hart, op je leven. Zal het dan een verschrikkelijke dag zijn? Maar eerst voor Gods kerk, moet je denken aan Job. Dat hij verlangt. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal tot mij komen. Mijn ogen zullen hem zien. Geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. In mijn gevoelens. Maar de nieren, een beeld van het gevoel. Mijn nieren verlangen sterk. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Je kunt het niet voorstellen. Als je er met mensen over spreekt, het einde nadert en ze hebben goede hoop. Ik zeg, wat zal dat zijn, dominee? Wat zal dat zijn? Ik weet het ook niet. De helft is ons niet aangezegd, zei de koningin van Sheba al. Maar dan Christus te zien op die grote witte troon. Als het lam, waar heel de schepping voor buigen zal, wat zal het zijn? We kunnen het ook niet bevatten. We zijn maar mensen in deze wereld met een verduizend verstand. Het zal een heerlijke dag zijn voor ons kerk. Zie. Alle oog zal hem zien, alle oog. Ook degene die hem doorstoken hebben. Ook die zullen hem zien. En die ogen kijken niet verheugd. Niet verblijd. Ontzet. Verschrikking. Rouwklaag. Knechtzing. Geween. Die woorden wordt de ontzetting in openbaring beschreven. Als ze de Heere zullen zien. Degenen die ze doorstoken hebben. Je kunt dan letterlijk denken aan die Romeinse soldaten die naar de voet van het kruis liepen met een speer bij zich. En ze keken omhoog naar die gevangenen. En die een, ze zagen al de botten moeten gebroken worden van die linker en die rechter en die middelste. Het lijkt of die gestorven is. En ze controleren dat nog door die speer in de zijde van Jezus te steken. En er kwam water en bloed uit. Ze keken omhoog. En ze zagen het uit zijn zijde stromen. Ook die soldaten die zullen op die dag bijstaan. En die zullen Jezus zien. Die ze doorstoken hebben. En of die tot bekering zijn gekomen. Het zou kunnen. Lees er niet van. Maar ook zij zullen hem zien. Maar niet alleen zij. Ook diegenen die in de tijd van Johannes de christenen vervolgen. De kanttekening wijst erop. Een kanttekening. 19. Waar ze opmerken, het gaat niet alleen om die gebeurtenissen, Johannes 19, die daar beschreven wordt. Maar het gaat ook over degene die nu de christenen vervolgen. Wat vervolgt gij mij? Als je aan mijn kerk zit, zit je aan mij. die hem doorstoken hebben. Maar ook vandaag, zij die christenen vervolgen, zij die Christus vervolgen, met, als ik het naar de gemeente vanmiddag mag doortrekken, wij zijn hier ook volgelingen of vervolgers. Hè? Uiteindelijk ben je een volgeling of een vervolger. En u weet wat u van nature bent. Wijkt van mij. Ik heb er geen lust in om u te dienen. Begeerde Jezus. Of misschien in de vrome gedaante, hè, dat we zeggen, ik hoop maar dat het anders wordt, beter wordt. Maar ondertussen hijs je de witte vlag niet. En probeer je oorpoort te barricaderen van de stad mensenziel. En welke aanvallen vorst Immanuel daar ook op doet, je weigert je over te geven. Dan hoor je bij deze ook diegenen die hem doorstoken hebben, zijn met twee wegen. Met twee houdingen tegenover Christus. Of hem te voet vallen, of hem doorsteken. Negeren, niet acht. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouwklagen. Alle geslachten, elke generatie. Zo heel de wereldgeschiedenis door. Alle mensen. Die zullen in lange rijen staan voor de rechterstoel. Ook onvoorstelbaar. De kleine en de grote. En die moeten allemaal levend en persoonlijk voor de grote rechter verschijnen. En er zullen er velen zijn die zullen rouwklagen. Die zullen zeggen, had ik maar. Die zullen proberen te vluchten, maar niet kunnen. Als dat geweten opengaat, dan is het een schreeuwen. Wij verlangen naar die dag. Of niet? Ontbreekt het wel eens aan, hè? Kinderen van God. Dat er helemaal geen verlangen is. Hoe is het mogelijk, hè? Voelt dat oud vertrouwen weder. Maak het weer levend, Heer. Daarvoor preken we. Dat het weer levend wordt. Gewoon leven naar mijn ziel. Mag ik in dat verlangen weer leven. Daarvoor preken we. Maar ook om u te bekeren. Van zonden die er weer zijn. Die er weer tussen zijn gekomen. Of als je God nog niet kent. Christus nog niet ten voet ben gevallen. Zie, hij komt. Nog eens genadetijden. Ja, amen. Zo sluit Johannes deze woorden af. Ja, naai in het Hebreeuws. Amen in het Grieks. Het is de gemeente uit Jonathan Haydn. Het Hebreeuws en het Grieks. Het is vast en zeker. Want leert het ons. Zit niet te vast aan deze wereld. Je mag plannen hebben voor dit jaar. En dat is goed. Misschien een huis, een huwelijk. Of in verwachting. Maar hij komt. Dat is het allerbelangrijkste. Dat dat boven alles mag staan. Van dit komende jaar. Van uw leven. Van uw huis. In uw gezin. En alle dingen. Zie, hij komt. Dat zal hij recht doen. Dat zal het onrecht zwichten. De strijd voorbij in Oekraïne, in Gaza, in Libanon, in Congo en allerlei oorlogsgebieden meer. Is het onrecht voorbij in Montfort, in Nederland. Dan zal er een scheiding zijn, definitief. De grote rechter die zal bepalen, nauwkeurig, grondig, en dan is het definitief. Kunnen wij niet begrijpen. Wij kunnen altijd nog erger denken van, nou, dat kan toch nog wel zus of kan toch nog wel zo of later. Maar dan is er geen later meer. Dan is het beginnen buiten te staan of dat eeuwig leven er zal zijn. Zie, jij komt. Of er oorlog komt, ik hoop het niet. Ik weet het niet. Maar dit weet ik. Zie, hij komt. Amen. Zingen we met elkaar het Psalm 98. Het vierde vers. Psalm 98 vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. 98 vers 4. Eindigen we met dankgebed. Heere in de hemel, één boodschap en twee verschillende horens. U weet hoe we het gehoord hebben, Heere, met verlangen of met verschrikking. Voor uw kerk zal het een heerlijke dag zijn. Maar dan hebben we wel nodig tot die kerk te behoren. Dat we gestorven zijn aan de wereld. Dat we de vreugde hebben gevonden in uw woord. In u de drie enige God. Dat steeds weer leerde zoeken en mochten vinden. Dat u zich over ons wilde ontfermen. Dat hebt u gedaan hier. Dat doet u ook deze middag nog. En als we verschrikt zijn, ach, leer ons dan te schrikken van onszelf, van onze zonde, van onze toestand. En trek ons tot u, Heer, bron van leven, van ware troost. Heer, doe verzoening over het zondige. Het zal eenmaal voorbij zijn, ook ambtelijke zonde. Als onze tong hier te kort is, om de ernst en de heerlijkheid te beschrijven. Eenmaal zal het lied klinken. Gij hebt ons gouden gekocht met uw bloed. Alle eer aan u, voor nietige mensjes. Heere, wilt u met uw geest zo uw woord zegenen naar uw belofte. Ga met ons deze dag. En dat we elkaar ook aan de avond van deze dag hier weer mogen ontmoeten. En dat we een goede zondag mogen hebben uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 73, het 12e en het 14e vers. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En vers 14, wie ver van u de wil bezoekt. 73, vers 12 en 14. Ga nu heen in vrede, maar met jullie zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.